Welkom in mijn bus, Jeroen. Welkom in de podcast Buspraat. Ik ben heel blij dat we hier in het mooie geel elkaar hebben kunnen treffen. Ik heb ondertussen ook nog iets bijgeleerd. Het mooie gehucht waar we hier zitten noemt blijkbaar het punt of punt. Ik dacht altijd dat dat een leefteken was, maar blijkbaar is dat ook een mooie plaats om in te wonen. Hiernaast het Koning Albertkanaal. Dus welkom in deze aflevering.
Dankjewel. Misschien symbool is ook een punt. Misschien zitten we vandaag even een punt achter iets.
Ja, dat zou kunnen.
Dat is misschien mooi.
Ja. Wie weet. Eerste vraag die ik aan mijn gasten stel is, wie is Jeroen in jouw geval?
Ik ben Jeroen. Ik ben beroepshalve reputatiecoach vandaag. Mm-hmm. Maar ik heb al een hele geschiedenis in de mediawereld achter de rug. Mm-hmm. Als journalist, als misdaadreporter. En later ook als communicatieadviseur, eigen PR-bureau gehad en verkocht.
Okay.
En vandaag begeleid ik leidinggevenden om bewuster bezig te zijn met hun eigen reputatie en met hun eigen authentieke gedrag.
Oké, okay, mooi. Een heel pad wat jou ook hier heeft gebracht. Dus ik ben ook benieuwd om daar zelfs misschien nog wat meer over te horen. En ik ben ook blij dat er eindelijk iemand met een mooie... hoe noemt dat? Dixie en mooie uitspraak in mijn busje zit. Mijn grote uitdaging. Ik dacht misschien nog eerst 4 of 5 jaar training te volgen, maar
actie is beter dan
perfectie. Ja. Dus, maar ik ben alleszins blij dat die kant van de micro al mooier
komt
klinkt.
Helemaal goed.
Mooier klinkt dan. Ja. Ook voor jou de eerste vraag van de dag. Je mag helemaal zelf eentje kiezen.
Oké, okay. Ik doe mijn papiertje open. Wat kun jij de komende tijd doen om meer mensen gelukkig te maken? Oké, okay. Dat is meteen naar de diepte. Mm-hmm. Ik denk dat ik iemand ben die toch altijd wat meerwaarde heeft proberen te zoeken in wat ik doe. En een bepaalde levensmissie. Wil hebben en niet zomaar een beroep wil doen om geld te verdienen of om nu eenmaal werk te hebben. Maar ik probeer toch altijd een steen te verleggen ofzo. Ik ben journalist geworden 30 jaar geleden omdat ik de wereld wilde verbeteren. Mm-hmm. En ik wilde onrecht aanklagen en aankaarten en op die manier iets in beweging te brengen. Mm-hmm. Dus de wereld ook een beetje mooier te maken. Als communicatie-expert probeer ik mensen te helpen om relevanter te communiceren over waar ze mee bezig zijn en daardoor ook wat meer maatschappelijke relevantie te hebben. Vandaag probeer ik mensen te begeleiden om echter en puurder en authentieker gedrag te stellen, waardoor hun reputatie, het beeld dat men heeft over die persoon, duurzamer wordt en steviger wordt en dat ze ook steviger staan als het eens wat minder gaat. Dus ik probeer mensen bewust te maken van hun eigen identiteit en hun eigen integer gedrag. En te zorgen dat zij acties en communicaties doen die passen bij hun eigen morele kompas. Ja. Om op die manier eigenlijk wat authentieker in het leven te staan en ook reputatie vet op te bouwen en krediet op te bouwen, waardoor ze steviger staan als eens een crisis tegenkomen of een incident voorkomen of eventueel een fout maken en daardoor toch steviger op hun benen staan. We leven in tijden van heel erg grote polarisering en kwetsbaarheid en zeker leidinggevende of publieke personen zijn daar heel kwetsbaar voor. En ik help hen om wat steviger te staan in hun schoenen door heel erg dicht bij zichzelf te blijven. Ja. En ik hoop dat dat ook wat bijdraagt tot hun eigen geluk natuurlijk.
Ja, mooi. Dus als ik mag samenvatten, nog meer mensen helpen hun authentieke zelf te zijn, zodat zij een stukje meer geluk gaan ervaren.
Ik merk dat heel veel, zeker leidinggevende, mensen met verantwoordelijkheden, nog veel te vaak gedreven worden door ego. Door ego, door hun functie, door hun positie, maar daardoor vergeten wie ze zelf zijn.
Ja.
En ik ben geen prediker of geen grote spirituele leider, maar ik heb zelf meegemaakt in mijn eigen leven hoe gevaarlijk het is om ver van jezelf verwijderd te geraken. Ik heb heel mijn leven heel hard gewerkt, heel gedreven geweest, maar ik heb ook altijd een grote bewijsdrang gehad. Ik wilde gezien worden, ik wilde graag gezien worden. Dat heeft dan ook weer zijn oorsprong in de kindertijd natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik wilde graag gezien worden en ik heb vanuit die kracht ook heel hard gewerkt en ambitie gehad en posities uitgebouwd en functies gehad en Ik was hoofdredacteur op de duur, ik was CEO. Maar ik werd op de duur ook de functie. Ik werd de rol die ik in de maatschappij uitoefende. Maar daardoor was ik heel ver van mezelf verwijderd geraakt. Omdat ik gewoon enkel maar de rol nog was en niet meer degene zocht die ik van binnen was. Dus ik heb een aantal jaren geleden dat met schaam en schande ingezien en, mm-hmm. en wat meer naar binnen gekeerd en gezocht naar maar wie ben ik eigenlijk echt, wat geeft mij energie, wie ben ik zonder al die waardering van anderen, wie ben ik zonder al dat applaus van anderen, wie ben ik zonder de rol van CEO, wie ben ik zonder de functie van hoofdredacteur of journalist of bekend iemand. En als je daarvan afgeraakt en daar jezelf uitkleedt en naar de kern gaat, dat is vaak heel confronterend en pijnlijk en moeilijk en dan ga je even door de kelder. Maar dan ontdek je wel opnieuw terug je eigen kern en je eigen moreel kompas en je eigen waardepatronen, waar je eigen zielsverlangens ook. En als je daar toe kunt komen en daar kunt bij blijven en alles wat je dan in de toekomst doet, kunt aftoetsen aan die kern, dan ben je toch goed op weg om wat authentieker in het leven te staan en wat minder u te laten leiden door het verwachtingspatroon van de anderen, van de maatschappij, van je omgeving, of de rol die je hebt in de maatschappij, of de ambitie die je hebt, of de waardering die je nodig hebt. Ik was veel te veel afhankelijk van het applaus van anderen, om maar graag gezien te worden. Terwijl ik natuurlijk eerst mezelf graag moet zien en voldoende tot die kern moet komen, om ook de juiste energie te kunnen uitstralen naar de anderen.
Klopt, ja. Ik denk dat ik het gisteren nog op LinkedIn heb getypt op een of andere reactie. Het is eerst verbinden met jezelf, vooraleer dat je eigenlijk pas goed met anderen kan verbinden.
Dus. Absoluut, dat is de kern van alles.
Ja. Ja. En misschien een tip voor de kijker, voor de luisteraar, van hoe je zelf door dat proces bent gegaan, van een aantal stappen die je hebt gezet om helemaal bij jezelf te komen.
Ja, ik wil daar zeker vooral niet stoer over doen of als grote voorbeeld worden aanzien, want het is bij mij ook met vallen en opstaan gegaan en tegen de muur lopen en door de woestijn gaan en nog altijd zijn er momenten dat ik even mezelf moet bijeenrapen. Mm-hmm. Dus het is een proces dat altijd blijft duren en wat je nooit bent. Hè. Dus het is geen eindbestemming. En ik ben zelf ook niet het grote voorbeeld. Wat mij geholpen heeft, is denk ik een aantal gebeurtenissen in mijn leven die allemaal samenkwamen. Gebeurtenissen waar ik zelf geen vat op had dat moment. Mm-hmm. Mijn papa is gestorven. Ik heb in mijn persoonlijk leven een scheiding meegemaakt. Mm-hmm. Ik ben 50 geworden. Op dat moment ook mijn bedrijf verkocht. Dus allemaal gebeurtenissen die op zich u overkomen, of de verkoop van het bedrijf is een eigen keuze natuurlijk, maar wel een ingrijpend iets. En dat heeft gemaakt dat je eigenlijk verplicht werd om stil te staan. Van wat ben ik eigenlijk aan het doen? Waar sta ik in mijn leven? Wat wil ik nog gaan doen in mijn leven? Wat geeft mij nog energie? Dus het was eigenlijk iets dat mij overkwam. En ook weer niet, want ik geloof heel erg dat het leven ook die dingen op je pad legt. Ja. Hè, en dat die dingen u overkomen omdat je ze moet leren zien. En er zijn stenen op mijn pad gekomen die ik moest tegenkomen om net de lessen te leren die ik te leren had. Ja. En zo geloof ik wel een klein beetje in dat alles in het leven wel zijn rol en zijn functie heeft en dat de dingen die gebeuren omdat ze iets willen doen inzien of zo. Dus ik heb die dingen wel opgepikt, denk ik, en daarmee aan de slag gegaan. En dan ben ik veel bieden lezen, wat therapieën gevolgd, podcasts beluisterd, veel met mijn goede vrienden gepraat daarover en op die manier inzichten opgedaan waar ik mee aan de slag ben gegaan en waar ik zelf mee ben gaan werken en gaan worstelen en gaan doorploeteren en met vallen en opstaan. En dat heeft gemaakt dat ik toch een aantal inzichten heb gehad die mij geholpen heeft om de volgende stap te nemen.
Ja, mooi. Mooi te horen dat het een proces is. Ik denk heel erg dat de dingen in het leven een proces zijn. Dat er ook geen eindbestemming is. Of dat het leven ook geen race is om het eerste aan de finish te komen. Dat zomaar gek zijn, denk ik. Maar ook dat je zegt van stilstaan om daarna eigenlijk met een beter kompas misschien wel terug vooruit te gaan. En veel beter te weten welke richting ik dat kompas wil volgen.
Ja, en ik heb, als ik erop terugkijk, al twee keer in mijn actieve loopbaan bewust een halt toegeroepen aan datgene wat ik aan het doen was. Mm-hmm. Eerst 12 jaar geleden was hoofdredacteur en chef nieuws op VTM. Mm-hmm. Hele mooie functie, met alles wat erbij kwam kijken. Maar ik voelde mij in slaapgewicht door het comfort dat ik had in die functie. En ik voelde mezelf niet meer uitgedaagd. Dus ik heb toen besloten om weg te gaan bij VTM. Ik had nog geen enkel idee wat ik ging doen. Ik had geen ander aanbod, ik had geen andere functie, ik had geen andere job. En ik wilde eigenlijk ook een sabbatical nemen op dat moment. En ik ben toen heel bewust in het luchtledige gesprongen om eigenlijk te voelen wat dat met mij deed. En om op die reset-knop te drukken van ik wil mezelf heruitvinden. Ja. En dat was heel erg bangelijk en ik wil er helemaal niet stoer over doen, want dat was wel redelijk... redelijk angstig. Maar ik heb dan heel snel eigenlijk in die weken daarna iemand leren kennen die mijn nater van nood is geworden. Mm-hmm. Om dan een communicatiebureau op te richten, BePublic. Wat dan mijn nieuwe functie of mijn nieuwe bestemming zou worden de jaren nadien. Dus die sabbatical heeft niet zo heel lang geduurd, maar een paar weken. Maar ik heb wel die sprong in het luchtledige nodig gehad om de juiste mensen tegen te komen en de juiste inzichten en de juiste. En de onzekerheid te voelen, of het los zand en het moeras te voelen, om opnieuw mezelf eruit te vinden. Ik heb het een tweede keer gedaan, vorig jaar eigenlijk. Ik heb mijn bedrijf verkocht en dan ben ik ook in een sabbatical terechtgekomen, of heel bewust voor gekozen, om opnieuw te voelen van wat als ik inderdaad geen functie meer heb, geen bedrijf meer heb, geen rol meer heb, mijn netwerk valt weg, en wat gebeurt er dan met mij? En wat doet dat met de mens? Ja. En dan voel je dat je plots, al wat je hebt opgebouwd valt weg en je komt opnieuw naar je bent opnieuw je naakte zelf. Mm-hmm. en je komt opnieuw naar je eigen kern. En dat was eerst heel zalig, dan even heel moeilijk en dan is er een soort van bevrijding dat over je heen komt, een soort van gevoel van onthechting, van waaruit dat je opnieuw veel bewuster kunt voelen, wat wil ik nu gaan doen met mijn leven voor de rest. En dat voelen zijn we verleerd. Hè. Dat voelen wordt vaak ondergesneeuwd door de rol die we hebben in de maatschappij, de druk die we ervaren, de verwachtingspatroon die we hebben van anderen. Maar als dat allemaal wegvalt, dan schiet er alleen maar gevoel over. Hè. En gevoel en gedachten. Maar de gedachten kun je uitschakelen, maar dat gevoel kun je niet uitschakelen. Dat komt daarboven. En daardoor gaan, voelen, wat doet dat met mij? En wat ga ik daarmee doen? Was zo... een openbaring eigenlijk en zo bevrijdend om veel scherper te voelen, oké, dat is de richting die ik wil uitgaan.
Ja, mooi om te horen dat voelen zo'n belangrijke rol speelt. En dat is iets wat ik zelf 2 jaar geleden ook heb uitgesproken, van ik wil ook terug meer leren voelen, want precies toen ik kind was, of zelfs in mijn jeugd daarna als puber, had ik meer het idee dat ik toen wel voelde. En doorheen de tijd in uw leven en uw ondernemersleven en het, in de waan van de dag gaat dat voelen dan plots precies verloren. Dus ik had mezelf inderdaad ook uitgedaagd van ga eens terug leren voelen. Ga eens kijken wat dat is. Maar dat is dan heel gek als je jezelf die opdracht geeft. Want wat moet je dan voelen? En nu zijn we 2 jaar later en ik zal niet zeggen plots, want dat is ook geleidelijk aan teruggekomen. Maar nu herken je heel makkelijk emoties en voel je eigenlijk connectie met andere mensen. En er zijn vaak woorden niet nodig. Ik heb ooit in mijn opleiding een oefening gedaan dat je gewoon met oogcontact eigenlijk gevoelens kan transporteren of overstralen. En ik wil niet geitenwolle sokkerachtig overkomen, maar het is toch een vorm van energie of het is iets wat elke mens kan. Alleen moet je er misschien af en toe even voor vertragen om daar terug bij te komen.
Ja, absoluut. Dat geloof ik heel erg. En vertragen en ook even door de kelder gaan. Ja. Hè? En even door de woestijn gaan. Want nogmaals, ik wil daar zeker niet heel stoer over doen, want het is ook soms heel erg beangstigend om even door het luchtledige te gaan, omdat je even helemaal niks meer bent. Je hebt het gevoel dat je helemaal niks meer waard bent en dat alle mensen rondom u vallen ook één voor één weg als je even eruit stapt. uw netwerk valt verwaterd een klein beetje. Maar wat er dan naar boven komt drijven is zo mooi en zo bevrijdend dat ik het iedereen kan aanraden. En ik weet ook wel, het is niet makkelijk, hè, want niet iedereen is in de mogelijkheid om om zomaar een aantal maanden of een jaar uit het bedrijfsleven of uit het werk te stappen. Dan komen we in jouw sector terecht of in jouw job terecht. Maar ik had natuurlijk wat reserve om op terug te vallen. En het is niet zo makkelijk als je dat niet hebt en als je plots in het luchtledige komt. Maar toch geloof ik dat wat je ervoor terugkrijgt zoveel mooier en rijker is dan wat je misschien even moet doorstaan of wat je even moet op je spaargeld teren om te kunnen volhouden. Het is de onzekerheid die maakt dat je terug houvast vindt.
Ja, dat is een mooie uitspraak. Ja. Ja. Die ook nijpt, denk ik, om een stuk misschien terug te gaan kijken van waar is die houvast dan? Om vanuit die onzekerheid stukken energie en de daadkracht te voelen om die houvast ergens terug te gaan vinden. Dus
ja, en het gekke is dat de houvast niet zit los van u, weg van u, maar de houvast zit bij jezelf. Mm-hmm. En ik heb heel de houvast gezocht in mijn leven extern, mm-hmm. in het applaus van de anderen, in de waardering, in ambitie, in je imago wat je uitstraalt. Maar van binnen, de houvast van binnen was ik verloren geraakt, was ik kwijtgeraakt. En als je alle externe houvast wegdenkt of verwijdert, dan ben je verplicht om je alleen maar jezelf vast te houden.
Ja.
En dat is confronterend, maar dat is ook zo mooi als je dan merkt dat je dat noodgedwongen moet doen en dat lukt en dat je op die manier jezelf opnieuw kunt rechtop houden en kunt vooruitstuwen.
Ja.
Dus dat is de essentie van authenticiteit, denk ik, door heel dicht bij jezelf te blijven en alleen maar jezelf vasthouden om op die manier eigenlijk opnieuw te kunnen verder gaan in je leven.
Ja. Voor de kijkers of de luisteraars val ik waarschijnlijk een keer in herhaling, want ik zal het in een andere aflevering nog wel gezegd hebben, maar ik vind hem hier ook heel mooi terugkomen. Dat is een stukje de paradox van de kwetsbaarheid. Hoe kwetsbaarder dat je opstelt, hoe minder kwetsbaar je eigenlijk nog plots wordt vanuit de buitenwereld. Want je hebt het al, je hebt je ergste nachtmerrie al gedeeld, bij wijze van spreken. Dus wie gaat er nog iets kunnen overbrengen? Is dat iets wat je herkent?
Hoe meer dat je houvast zoekt extern, hoe meer dat ook kan wegvallen.
Ja.
Dus als al die grote pilaren die je hebt opgebouwd in je leven, hè, een mooie job, mooi loon, mooie materiële omstandigheden, de waardering die je extern krijgt voor wat je doet, mm-hmm. dat zijn allemaal pilaren in je leven waar je je aan kunt vastgrijpen en die je houvast vastgeven. Maar als je die allemaal één voor één sloopt, dan moet je dat alleen maar weer zelf doen.
Ja.
En dat maakt u heel kwetsbaar, maar tegelijk ook zo sterk. Want als je dan blijkt toch rechtop te kunnen blijven staan,
mm-hmm.
omdat je gewoon vanuit je eigen waarde u kunt en durft tonen, dan heb je geen pilaren meer nodig om de volgende stap te nemen.
Klopt.
Dan is het streven naar al die dingen waar je zo hard naar hebt uitgekeken niet meer nodig. Want dan is het voldoende dat je het met jezelf doet en dat je vanuit je eigen energie, je eigen kracht, je eigen dynamiek de dingen doet die je energie geven en die zinvol voor je zijn. En dan komt de rest vanzelf. Dan komen de opportuniteiten op je af. Maar je hebt niet meer die pilaren nodig om je aan vast te grijpen, denk ik.
Ja. Dus alles wat je nodig hebt zit eigenlijk al in jezelf.
Eigenlijk wel. Ja, je moet alleen maar durven zien, denk ik. En daarop vertrouwen ook. Want bij mij en ook bij veel andere mensen, denk ik, is er ook de angst van, ben ik zelf wel stevig genoeg om zonder al die houvast van extern, om toch te blijven staan.
Ja.
Maar je bent veel, veel sterker dan jezelf bent. Iedereen is veel sterker dan jezelf bent. Ja. Alle mensen die ik heb ontmoet, al die heel diep hebben gezeten, die voelen in zichzelf een kracht ontstaan, een overlevingsdrang, een innerlijke energie, die maakt dat je toch rechtop kan blijven staan. En als je dat eenmaal ervaren hebt, ja, dan, dat geeft zoveel vertrouwen om, om de volgende stap te nemen in je leven. En dat geeft inderdaad een stukje zekerheid. En vanuit die zelfliefde gewoon, ja, gewoon uitstralen wat je nodig hebt.
Ja. Ja, het is heel herkenbaar, dat innerlijk vuur, wat ik ook vaak bij klanten zie terugkomen, van als ze er plots zelf terug in gaan geloven, in die dromen of in die verlangens. En dat innerlijk vuur gaat branden en niet een waakvlammetje, maar echt oplaaien. Ja, dan ga je in actie en dan heb je ook die energie, vuur is energie, om die stappen te zetten en om hulp te zoeken of om het plan stap voor stap uit te voeren om te komen waar waar je wil zijn.
Ja, en die energie zorgt er ook voor dat je mensen aantrekt die op je pad moeten komen. Het feit dat wij hier nu vandaag in dat busje in het mooie geel zitten, is omdat wij elkaar moesten ontmoeten. En er zijn connecties tussen onze dynamiek. En dat is zo mooi dat we elkaar gevonden hebben, omdat je toch ergens elkaar energie aanvoelt. En dan ontstaan er hele mooie verbindingen die weer kansen geven. Dus de juiste energie trekt ook de juiste energie aan. En dat klopt. Is het mooie.
Ja, klopt. De law of attraction, om het dan zo te noemen, wordt vaak heel spiritueel gezien, maar eigenlijk heb ik de laatste weken sinds ik met de busje aan het rondtrekken ben al heel dikwijls gemerkt dat het gewoon eens heel erg tastbaar is.
Ja.
Dat door ook heel helder uit te spreken en authentiek te zijn, door eerst en vooral authentiek te zijn en daardoor ook veel helderder je boodschap te kunnen uitspreken, dat mensen die ook gewoon veel beter begrijpen en dat daardoor, ja, noem het dan aantrekking, maar daardoor komen mensen gewoon op je pad die ook begrijpen of die voelen wat het voor hun kan doen en zeggen, oh, daar wil ik even wat meer van weten. Ja, en dan is het eigenlijk de aantrekking die op dat moment gebeurt. Maar ja, zo zag ik het een paar jaar geleden helemaal niet. Toen dacht ik, oh ja, dat is ook gelijk in The Secret, de film. Je moet ergens een wens uitspreken en dan hopen dat het waar wordt. Maar dat stukje geloof ik nog steeds niet. Ik denk dat het helder hebben voor jezelf wat je eigenlijk wil, dat heel erg helpt om, ja, je boodschap naar buiten te dragen, verbaal en non-verbaal, waardoor mensen, ja, die gaan begrijpen.
Ja, mijn moeder al destijds zei vroeger altijd, wie goed doet, goed ontmoet. Ja. Dat is een beetje een voorloper van die gedachte. Vandaag geloof ik heel erg in het manifesteren van, mm-hmm. van energie en ontmoetingen en verbindingen. En als je heel diep bij je kern geraakt en je blijft trouw aan die kern die je zo belangrijk vindt, dan komen er automatisch mensen, ontmoetingen, kansen, opportuniteiten op je pad die in de juiste richting kunnen helpen stuwen. Ja. Daar geloof ik heel erg hard in. En het is wat makkelijker om te zeggen als je het al wat ervaren hebt, maar ik wil iedereen aanraden om ook daarin te blijven geloven. En het werkt ook echt als je heel dicht bij jezelf kunt geraken en je kunt daar zo vaak als mogelijk dichtbij blijven, dan zal je merken dat je ook de juiste mensen aantrekt en manifesteert en de juiste kansen ook op je pad komt die u de dingen opleveren die waar je naar verlangt.
Ja. Het is, het klinkt makkelijk inderdaad. Het is het proces om er te komen is hard werken, is elke dag opnieuw sleutelen aan jezelf. Maar het maakt het wel makkelijker als je er bent. Dat heb ik zelf inderdaad ook ervaren door. Vroeger dacht ik aan een pitch of als ik met mensen moest gaan spreken, ik moet dat oefenen, ik moet dat scripten, ik moet dat voorbereiden. En dat is eigenlijk niks zo makkelijk als je gewoon je eigen verhaal kan vertellen, want dat zit al in je. Dat is gewoon, ik kan dan wel hier en daar een mooier woord kiezen dat nog wel meer aandacht trekt eventueel. Maar eigenlijk de kern van je boodschap, daar maken die woorden zelfs al niet meer uit, want mensen begrijpen wel wat je bedoelt, ook al sla je een paar woorden de bal mis. En ja, dan denk je achteraf van, is het zo simpel, maar het proces om er te komen is het proces waar je nu eenmaal door moet, en dat is die kelder die je bedoelt van, ja, dan.
Ja, en het proces is ook nooit gedaan, hè, want het is zeker geen eindbestemming. En het is ook zo dat het eenmaal dat je in die bewustzijnsgroei komt, mm-hmm. dat je ook veel gevoeliger bent voor hoogtes en laagtes. Terwijl je vroeger die externe houvast had, die pilaren waar ik over sprak, mm-hmm. die je houvast gaven, dat gaf een soort van bovenlaag over alle emoties eronder zaten, die, die maakte je leven redelijk smooth en stabiel en gaf houvast, waardoor je redelijk steady kon functioneren. Ja. Maar als je dat allemaal uitkleedt en sloopt en je gaat bewuster gaan leven, ben je ook gevoeliger voor de dagen dat het wat minder gaat, of de kwetsbaarheden of de emoties die bovenkomen. Mm-hmm. Dus al wie dit proces aangaat, wat een heel nodig en zinvol proces is, moet ook weten dat proces ook gepaard gaat met af en toe is een periode dat wat minder gaat, of is een kwetsbaardere periode, of gevoelens die naar boven komen waar je geen raad mee weet. Dus je bewuster gaan opstellen maakt dat je, ben ik overtuigd, gelukkiger en authentieker gaat leven, maar dat je tegelijk ook wel iets minder steady door het leven zult gaan en wat meer met heuvels en dalen zult gaan leven. Maar net dat is ook superboeiend, want dat is deel van het leven.
Ja, een bewuster ervaren ook van die pieken en dalen.
Het is alleszins echter.
Ja, ja. En op zich, als je gaat kijken naar de natuur, is balans heel erg belangrijk. En ja, zonder pieken heb je ook geen dalen, dus je hebt ze allebei nodig. Een oefening die in mijn opleiding mij eigenlijk de ogen deed openen was, we moesten een hele hoop positieve emoties opschrijven en een hele hoop negatieve emoties op twee flipcharts. En toen vroeg de opleider van, oké, groep, ga nu eens staan bij de flipchart waar je het liefste staat. En heel de groep ging bij die positieve emoties staan. En hij zelf ging bij de negatieve staan en zegt, iedere keer gebeurt het opnieuw. Terwijl het is wel gek, want waar jullie staan, bij die positieve, dat is eigenlijk bovenop de berg en kan alleen maar naar beneden gaan. Terwijl waar ik sta bij pijn, ik sta bij angst, ik sta bij... En het zijn nu niet noodzakelijk negatieve emoties, maar ik sta bij emoties die negatief geassocieerd kunnen worden. En ik voel me daar goed. En als ik opzij kijk en kijk naar jullie, dan zie ik dat het nog mooier gaat worden. En dat is niet noodzakelijk dat ik nu slecht zit, maar dat het nog mooier kan worden. En toch kiezen 99% van de mensen om altijd in happy, happy, joy, joy te zitten. Terwijl... Ja, ze hebben allebei hun mooie kant.
Ja, dat is de cyclus van het leven. Hè. En alles is cyclisch. En je moet ook aanvaarden dat er mindere momenten en mindere dagen en mindere periodes zijn. En er komen er ook weer betere. Ja. En het maakt alleszins... het feit dat je veel bewust in het leven staat, tastbaarder. En dat vind ik net... Dat je zou ook voor geld van de wereld willen gemist hebben. Ja. Om zo door het leven te gaan. Want het andere leven, het vorige leven, ja, onderdrukt alle emoties, onderdrukt alle pieken en dalen. Ja. Maar dat blijft wel, actief onder die laag vernis die erboven zit. Ja. En dat kan ontploffen, exploderen, naar boven komen, op het moment dat je het niet verwacht. En dan zie je burn-outs en zie je depressies en zie je allerlei dingen die gebeuren die vaak veel meer schade opleveren dan als je... daarin duikt en ze ook gewoon toelaat en ze doorvoelt en ze durft een kans geven.
Ja, mooi. Laten we eens heel even kijken terug naar jouw carrière. Je sprak over dat stukje misdaadjournalist en ook oorlogsverslaggever. Ongetwijfeld heb je daar ook dingen meegemaakt, lessen uitgeleerd die in oorlogsgebied je anders naar het leven hebben doen kijken misschien wel.
Ja, echte oorlogsjournalistiek heb ik niet gedaan, wel misdaadjournalistiek en rampenjournalistiek. Dus de tsunami bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië gedaan. Maar ook heel veel zware misdaaddossiers, de zaak Dutroux bijvoorbeeld, ook gedaan. Dus ik heb heel veel met onaangepast en misdadig gedrag te maken gehad. Mm-hmm. En vaak vragen mensen van, heeft dat niet jouw geloof in de mensheid of zo onderuit gehaald? En ik zeg er altijd nee, integendeel. Ik heb net het mooie in de mens ontdekt daardoor. Ik heb net ontdekt dat in elk mens, in elk individu, zit er een kern van goedheid en schoonheid. Zelfs in mensen die in aanraking komen met het gerecht of die iets tegenkomen wat minder fraai is. Ook daar zit een kern van goedheid in. Ik geloof in de intrinsieke goedheid van de mens. Het bekende boek van Rutger Bregman, De meeste mensen deugen, ik geloof daar heel erg hard in. Er is een kleine uitzondering voor die kleine 1% van psychopaten, hè, zoals ja. Marc Dutroux, die, ja, die gewoon genetisch mensen zijn die verwerpelijk gedrag uitoefenen. Maar de grote deel van de mensen die ik heb ontmoet in mijn carrière, zijn mensen die allemaal intrinsiek goed zijn, maar die heel vaak in hun contacten met instellingen, instanties, andere mensen, een soort van kwetsbaarheid hebben, die maakt dat zij dingen gedaan hebben die niet fraai zijn. Maar er zit een kern van goedheid in. En dat heeft mij helemaal niet pessimistisch gemaakt over de mensheid. Integendeel, dat heeft mij nog meer doen geloven in de intrinsieke goedheid van de mens.
Mooi, ja. Mooi. En als je in zo'n rampgebied bent, zoals in Zuidoost-Azië met de tsunami, de menselijke hinder, hoe... Heb je daar ook een ander beeld op gekregen, op de veerkracht misschien van mensen?
Om ja, ik wou net zeggen, de resilience, de veerkracht die je ziet in rampengebieden, is onvoorstelbaar. Hoe dat mensen zelfs in de grootste ellende toch erin slagen om te overleven, om tools en middelen te vinden om toch nog dag in dag uit te blijven rechtstaan. Ja. En heel vaak ook om hun optimisme niet te verliezen. Ik heb daar in die periode dat ik daar was, in Zuidoost-Azië, heel veel heel gelukkige mensen gezien in hun ellende. Heel veel mensen zien lachen, zien blij zijn met het weinig dat ze hadden. En dat is een cliché, maar dat hoor je wel vaker van mensen die veel reizen. Dat in de armste landen, dat je daar de meest gelukkige mensen ziet. Ja. Omdat ze geleerd hebben om met heel weinig heel content te zijn en heel blij te zijn. Wij zijn zo rot verwend door de overconsumptie, door het verwend gedrag dat we hebben, dat we niet meer in staat zijn vaak om gelukkig te zijn met hele kleine, simpele dingen. Maar die mensen daar in de grootste ellende zijn in staat geweest en zijn in staat om toch nog hun intrinsieke geluk te blijven vinden. En ja, ook dat is een levensles dat ik meeneem en dat ik proberen met vallen en opstaan ook toe te passen. Ja. Ik kan ook wel eens vloeken op kleinigheden, absoluut, zoals iedereen. Ik moet mij tot de orde roepen dan van verdorie, dat is maar dat of maar iets materieel of maar iets dat onbelangrijk is. Maar ja, is uiteraard iets waar je in zo'n landen heel erg mee wordt geconfronteerd.
Ja. Ik herken dat heel erg. De broer van mijn opa is een van mijn grote voorbeelden, was een missionaris in Pakistan. En ja, ook een eet van armoede gezworen, dus uiteindelijk hebben ze niks. Maar toen hij stierf in 2018, heb ik een berichtje op Facebook gezet van, ja, hij had niks, maar hij was eigenlijk toch de rijkste man ter wereld. Want als hij naar België kwam, over heel België had hij contacten, hij werd opgevangen, hij moest maar bellen, of hij moest zelfs niet bellen, want ze belden hem van, kom nog eens langs. Hij werd gehaald, hij kreeg eten, hij kreeg een bed. En ja, die had eigenlijk voor de rest had hij niks nodig. Die leefde zijn leven, die was kinderdolgelukkig. Heeft er 20 scholen gebouwd om kinderen kans op onderwijs te geven. En haalde daar hier de fondsen voor op. En we zetten dat project nog altijd verder om daar de kinderen die kans op onderwijs te kunnen blijven bieden. Maar als je ziet hoe dat hij dat heeft aangepakt, ja, dat is eigenlijk geniaal. Hè? Want van niks iets maken, zoiets neerzetten, dat is... Ja, dat is een kunst van het leven, denk ik. Dat,
Ja, dat is absoluut zo. En ik denk dat iedereen zou moeten de kans krijgen om zo eens in zo'n gebied of in zo'n land een tijdje te kunnen leven. Om te zien wat voor een kracht dat de mensheid in zich heeft om toch te blijven rechtstaan. Ondanks alle ellende. Ja. Dus ja, veerkracht is zeker een belangrijke les die ik daaruit geleerd heb. Ja, naast die intrinsieke goedheid van de mensheid.
Ja. Veerkracht en intrinsieke goedheid lijken me twee dingen die belangrijk zijn om dat reputatievet ook een stukje op te bouwen en een stukje rond reputatie te gaan werken. Hoe belangrijk is een reputatie voor jouzelf?
Wel, het is de meest belangrijke bijzaak die er bestaat, zeg ik vaak, omdat heel vaak mensen daar niet bewust mee bezig zijn en daar pas als ze erover beginnen nadenken, beseffen van verdorie, eigenlijk is dat wel belangrijk. Hoewel ik zelf altijd zeg dat reputatie op zich geen streefdoel is, mm-hmm. of geen af te vinken to-do is, ja. of geen af te vinken taakje is. Reputatie is een effect, is een gevolg, is mm-hmm. iets wat jou overkomt door het gedrag dat je stelt. Dus je gedrag is leidend voor je reputatie. Imago is een verschil. Imago kan je sturen, mm-hmm. kan je boetseren door PR of reclame of marketing.
Of dingen te tonen of niet te tonen.
Ja, kan je dat buitenste laagje een beetje opsmukken of oppoetsen. Maar reputatie is een effect van je eigen gedrag. Mm-hmm. Dus ik zeg altijd dat ik niet zozeer met mijn reputatie bezig ben of met de reputatie van anderen bezig ben, maar wel probeer te kijken naar mijn eigen gedrag. Stel ik gedrag dat heel dicht aansluit bij wie ik zelf ben of wil zijn, met mijn eigen kern, mijn eigen verlangens, mijn eigen morele kompas. En stel ik gedrag dat daar heel erg integer bij aansluit. En alles wat ik doe en alle keuzes die ik in mijn leven maak en alle aanbiedingen die ik krijg, waar ik al of niet op inga, toets ik af aan, past dat bij degene die ik vandaag wil zijn. Ja. En daar bewust mee bezig zijn, levert mij als effect, denk ik, een duurzame reputatie op. Ja. Reputatie is ook geen hoogstaand moreel gedrag of zo. Mm-hmm. Je kan mensen hebben die misschien rebels gedrag vertonen, maar wel een heel duurzame reputatie hebben. Ik geef vaak het voorbeeld van Johnny Depp, die nu in de rechtbank heel erg zichtbaar is. Wel, die man die toont zich in de rechtbank, zoals wij hem kennen, op het witte doek en daarbuiten als een rebels iemand. Met humor, maar ook met zijn mindere kanten. Maar tenminste, hij toont zich zoals hij echt is. Hij toont zichzelf met al zijn goede en minder goede kanten. En dat levert hem een duurzame reputatie op. Dat levert hem reputatievet op, waardoor we hem meer gaan vertrouwen dan zijn ex-vrouw, waarvan we de indruk hebben dat ze een rol speelt, dat ze meer acteert, dat ze PR-teams inschakelt om haar imago op te smukken. En dus we vertrouwen haar minder. Hoewel dat Johnny Depp ook dingen gedaan heeft die niet fraai zijn. Dus reputatie heeft ook te maken met authenticiteit, met vertrouwen, met duurzaamheid, integriteit. En dat is iets waar ik toch de laatste jaren door bewuster met mijn eigen gedrag en met mijn eigen moreel kompas bezig te zijn, toch wel mee bezig ben en naar kijk. Ja.
Ja. Maar als we het dan verbinden met het begin van ons gesprek, dat je eigenlijk die houvast vooral bij jezelf kan vinden en misschien wel moet gaan zoeken, betekent dat ook dat hoe anderen over jouw reputatie denken eigenlijk minder belangrijk is dan hoe je zelf eigenlijk naar jezelf gaat kijken? Of
ja, de verwarring is vaak, of de misvatting is vaak, dat je bij werken aan je reputatie heel erg moet voldoen aan de verwachtingen van anderen. Ja. Dat je moet gaan richten op de verwachtingen van wat verwacht men van mij en ik ga daaraan proberen te voldoen. Ik zeg altijd, het is belangrijk dat je die verwachtingen kent. Zeker als je een bepaalde rol hebt, of een bepaalde functie hebt, of een leidinggevende verantwoordelijkheid hebt, dan is het belangrijk om te weten wat zijn de verwachtingen van mijn omgeving. Mm-hmm. Want die moet ik goed kennen en in kaart kunnen brengen, om daar op te kunnen inspelen. Maar je moet daar niet aan leven, je moet daar niet ten allen tijde aan voldoen. Het is belangrijker dat je voldoet aan wat je zelf wil zijn, aan je eigen. En heel vaak kan dat verschillen. Heel vaak wat je zelf wil zijn, verschilt van de verwachtingen van de omgeving. En het is zo dat jij door je eigen authentieke gedrag de verwachtingen van de omgeving gaat beïnvloeden in plaats van andersom. Door je te tonen zoals je echt wil zijn, ga je automatisch andere verwachtingen opgeleverd krijgen dan dat je voorheen had.
Mooi.
En alles begint met je eigen integriteit en je eigen gedrag.
Ja. Heel wat mooie inzichten en een stukje nieuwe inzichten ook voor mij. Ik herken ook heel veel dingen, maar het is mooi om ze weer eens anders geformuleerd te horen. Of ook door ze weer door iemand anders bevestigd te zien. Dat is altijd mooi. Het is vaak ook die stemmetjes in je hoofd, wat je straks zei, van als je in het luchtledige springt, van ben ik dan de enige die er zo over denkt? Of wat gaan de mensen ervan denken? Of, ja, ik moet ze allemaal niet opnoemen, de stemmetjes die we allemaal wel herkennen. Dan wordt het plots een heel stuk minder eenzaam als je mensen op je pad tegenkomt die in dezelfde boot zitten, om het dan maar zo te noemen. Ik hoor ook dat je heel bewust keuzes hebt gemaakt. Hè. Een keer vertrokken als eindredacteur, hoofdredacteur. Dan een keer je bedrijf verkocht. Dat zijn echt voorbeelden van een goede life planning, al zei ik het zelf. Maar bewust kiezen, hè. Wie niet kiest, wie zelf niet kiest, ja, daar wordt voor gekozen, zeg ik wel eens vaak. Mensen maken dat dan verwarrend, die denken dat het over egoïsme gaat, maar daar gaat het volgens mij net niet over. Maar het gaat wel bewust kiezen, wat wil ik, en van daaruit kan ik ook anderen helpen. Wat ik in mijn werk als life planner doe, is ik stel een aantal vragen en er komen altijd 3 vragen terug in de methode. En ik gun mijn gasten in het busje ook telkens een van die 3 vragen om een keer als spiegel en als inspiratie mee aan de slag te gaan. Mm-hmm. Er staan 3 cijfers op, dus jij mag zelf een papiertje trekken. En dan staat er ergens een nummer op een cijfer.
1?
Nummer 1. De eerste vraag in life planning is de volgende. Stel je voor dat er morgen wordt aangebeld en je hebt het groot lot gewonnen. Je bent financieel onafhankelijk voor de rest van je leven. De vraag is dan, als geld totaal geen belemmerende factor meer kan zijn of zal zijn, hoe ga je dan de rest van je leven invullen? Wat ga je anders doen? Wat ga je misschien niet meer doen? Wat ga je meer doen? Hoe zou het leven er dan uitzien?
Dat is een hele moeilijke vraag. De eerste gedachte die mij opkomt is dat ik nog veel meer zou doen ten dienste van anderen ofzo. Of dat ik mij zou inzetten voor doelen of organisaties of projecten. Die dan inderdaad geen geld opleveren of die niet de materiële rijkdom geven, maar wel wat je het gevoel hebt, of wat je de indruk hebt van het, dat je iets kan teruggeven aan, ja, aan mensen die het moeilijker hebben of zo. Ik heb altijd vroeger een droom gehad om ontwikkelingswerk te gaan doen als jonge gast. Dat is er nooit van gekomen. Ik vind dat altijd een van de dingen die ik heb gemist. Mm-hmm. Dat zijn dingen die ik dan zou doen. Ik zou dan misschien een jaar of zo ergens, of een paar jaar ergens gaan werken in gebieden waar ze onze hulp kunnen gebruiken, mm-hmm, of zo. En terwijl ik het zo zeg, vind ik het raar klinken van mezelf, want je zou kunnen zeggen, ja, waarom doe je dat nu niet? Mm-hmm. Hè? Want je hebt ook al een zekere carrière gehad, en maar er is toch altijd ergens een vrees dat je daardoor toch wat houvast gaat verliezen, ja, en dat je toch, je grijpt ook altijd terug naar die klassieke, doe toch geen domme dingen of toch geen zotte, mm-hmm, dingen. Mm-hmm. Maar dus het ondergaaf tegelijk een beetje mijn eigen stelling. Maar dat is wel het eerste wat je mee opkomt, dat is nog onthechter ten dienste leven van de anderen.
Ja, ja. Hoe zou het voor je voelen als je nog meer kan inzetten voor anderen?
Het zou mij nog rijker doen voelen.
Ja. Ja.
Absoluut.
Ja. Mooi.
Absoluut. Ja. Zou zeker rijker doen voelen nog. En misschien is dat wel eigenlijk het antwoord op de meest fundamentele vragen. Vraag stellen is het beantwoord eigenlijk.
Ja.
Dus
ja,
ik denk dat een stuk onthechting en een stuk materiële zorg die er niet is, dingen blootlegt, veel fundamentele dingen blootlegt. Wat ik straks ook al zei, dan als je die materiële zorgen wel hebt.
Ja.
En eigenlijk moeten we meteen gaan naar die kern van dat fundament.
Ja. Ja.
En minder denken aan die materiële zogenaamde beperkingen van ik heb geen geld, ik heb geen luxe, ik heb geen materiële welstand.
Ja, klopt.
Terug naar de essentie gaan. Ja.
Ja. Het zou ook een antwoord kunnen zijn op de vraag uit de pot. Wie of wat kan je nog meer gelukkig maken? Het zou zomaar mensen kunnen zijn in de omgeving die misschien de hulp kunnen gebruiken.
Cirkels rond,
ja,
hè?
Ja.
Ja.
Er is nog nooit een vraag getrokken die niet relevant was. Dus dat is het mooie aan de pot, zal ik maar zeggen. Dankjewel voor het hele mooie gesprek. Het was heel leerrijk. Ik hoop ook dat de kijkers en de luisteraars weer nieuwe dingen hebben geleerd of zaken waar ze zelf mee aan de slag kunnen gaan om hun wereld, maar misschien ook onze wereld, een stukje mooier en beter weer te kunnen maken. En zo zijn we inderdaad terug bij het bij het begin van ons gesprek. Van,
ja, ik vond het gelijk ook voor mezelf confronterend, zeker uw laatste vraag. Ik merk dat die blijft nazinderen bij mezelf. Omdat je verplicht wordt om na te denken over de essentie. En dat je toch altijd merkt dat er nog altijd patronen zijn in je hoofd die je teruggrijpen naar de zekerheid of naar het houvast. Ja. En nog meer die houvast verliezen of loslaten is iets wat, denk ik, een levenslang streven moet blijven.
Ja. Ja, het is life planning ten top. Op zoek gaan naar de kern, naar die kwaliteit die erachter zit. En dan inderdaad kijken van welke patronen zitten daar. Wat zit erachter? Mooi. Wat komt er uit kindertijd? En overtuigingen die we vader, moeder, andere opvoeders hebben gratis meegekregen met de beste bedoelingen altijd. Daar ga ik altijd vanuit. Maar die wel maken dat we doen wat we nu doen.
En alles, eenmaal dat je dat doorhebt, dat die patronen van de kindertijd heel lang leidend zijn geweest in je leven. Ja. In mijn geval het graag gezien worden of gezien worden. Mm-hmm. Waardering zoeken, extern. Als je begint te ontdekken dat die patronen altijd maar opnieuw terugkomen, dan heb je een begin om daaraan te werken, die los te laten en daarvan af te stappen.
Dat is helemaal waar. Dus, ja. Ik heb het gevoel dat we nog uren kunnen doorgaan in het busje. Ja. Ik vond het heel leuk jou te ontmoeten. Heel leuk je in mijn netwerk te hebben, op mijn pad gekomen te zijn. En ik kijk uit naar wat de toekomst nog voor ons in petto heeft. Maar voor deze aflevering, dank je wel voor je tijd.
Heel fijn dat ik mocht komen. En ik vind het een fantastisch mooi initiatief wat je hebt. Dus, heel veel succes ermee.
Ja. Dank je wel.
Ja.
Bedankt dat je deze aflevering van Buspraat hebt beluisterd. Ga nog even naar je favoriete podcastplatform en abonneer je op de show, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen. En nu je daar toch bezig bent, en als deze aflevering waardevol voor je was, dan zou ik een 5-sterren beoordeling op iTunes heel erg waarderen. En als je daarnaast ook nog een vriend of een vriendin over de podcast Buspraat wil vertellen, zou me dat heel erg helpen om nog meer mensen te bereiken. Het leven is kort en kostbaar. Durf jij na te denken over de essentie in jouw leven? Heb je een belangrijke financiële levensvraag? Of wil je op zoek naar de antwoorden op een vraag uit deze podcast, naar jouw antwoorden daarvan? Aarzel niet om me te contacteren via jorisevens.be. Als lifeplanner en geldarchitect help ik je graag antwoorden te vinden. Tot in de volgende aflevering. Dan zit ik samen met Marnik Dore van Blovi over ondernemen, over onrecht en over loslaten. Tot dan!